Hey, mijn naam is Magali Dereu.
Tech Insights, entrepreneurship en smart storytelling.
En welkom bij...
Welkom bij... de TechNet podcast.
Hey allemaal en welkom in een nieuwe aflevering van TechMag. Ik ben Magali en wekelijks komt er een interessante ondernemer of thought leader over de vloer. Vandaag heb ik Hassan Alhilou bij mij en die schreef net het boek Ik ben Hassan. En daar kan ik hem alles over vragen, maar natuurlijk ook over heel veel andere dingen die niet in het boek staan. Wie is Hassan? Wat zijn zijn plannen voor de toekomst? En hoe komt dat hij vandaag al staat, waar hij als 20-jarige vandaag al staat? Welkom Hassan.
Hallo.
Bedankt om hier te zijn.
Met plezier. Dank om me uit te nodigen.
En nog eens proficiat met dat boek. Ik ga het hier heel even liggen, zodat het zeker in beeld blijft. Maar vertel mij eens. Je vertelde eerder van... Ik wil niet gewoon die jongen zijn met migratieafkomst die veel heeft bereikt. Ja. Wat wil je wel zijn? Wat is jouw doelstelling?
Eigenlijk de titel van mijn boek zegt het al. Hè. Ik ben Hassan. Ik wil gewoon mezelf zijn. Een individu met zijn eigen verhaal, zijn eigen ervaringen. En dat wou ik en wil ik nog steeds meedelen met iedereen. Ik ben niet... ik ben het wel. Hè. Ik ben alles en nog wat. Ik ben iemand met een culturele achtergrond. Ik ben een jong persoon. Ik ben... Hè, enzovoort. Maar ik ben vooral gewoon Hassan. En mijn verhaal is uniek aan mij. En er zijn misschien mogelijke anderen die gelijkaardige parcours hebben of trajecten. Maar dat is ook hun verhalen. En zo wil ik naar voren geschoven worden. En ik vond het eigenlijk vooral heel schoon van de uitgeverij eigenlijk. Dat ik na 5 jaar, hè, sinds mijn 15e ben ik bezig. Een einde te kunnen maken aan die hele verhaal van de jongste ondernemer. De jonge ondernemer. De allochtoonse ondernemer. De Molenbeekse ondernemer. Hè. Dus al die titels. En dus nu na 5 jaar zeg ik, we beginnen een nieuw decennium. Hè, 2020. En dus ik ben gewoon Hassan.
Ja.
Ondernemer van mijn eigen leven.
En help je nog steeds bedrijven met hun inclusiebeleid?
Ja, dus eigenlijk wat ik nu vooral doe... Vroeger was dat vooral op diversiteitsbeleid gefocust. Hè? Namelijk, hoe kunnen wij diverse werknemers aantrekken... Hè? En behouden op het werkvloer. En hoe kunnen we diverse klanten bereiken als klanten... Dus we deden dat vanuit werknemers, human research en vanuit product en marketing.
Yeah.
Product development of service development. Nadien besefte ik eigenlijk heel snel dat het eigenlijk bij mij niet ging om het inclusiviteit, hè, diverse mensen betrekken. Maar eigenlijk het mens zijn vond ik heel interessant. Ik vond het heel interessant van hoe kan een bedrijf gewoon de nieuwe mensen creëren. Hè, bereiken bedoel ik. En dus wat ik nu eigenlijk vooral doe is het adviseren van bedrijven op vlak van people experiences... Dus de ervaringen van mensen eigenlijk versterken. Dat kan op vlak van werknemer, dat kan op vlak van klanten. En dat vind ik, en dat vanuit een inclusieve benadering. En ik geloof dat dat eigenlijk een veel juistere benadering is, omdat we tegenwoordig met het PTS zitten. Hè, dus de people allereerst, hè, de mens zijnde waar ik op focus. Hè, de mens, de diverse mens, de inclusieve mens, maar gewoon de veranderde landschap itself. Hè. Het tweede is de technology. Hè? Hoe kan je technologie gebruiken om die mensen te bereiken? Vandaag de dag om diversiteit te bereiken is dat niet enkel marketingcampagne op het straat, maar ook echt technologie te gebruiken, data te gebruiken, via WhatsApp communication te doen enzovoort. En het derde is society, het maatschappij. Van hoe verandert de maatschappij? Wat gebeurt er in de maatschappij? En het begrijpen van die maatschappij.
Ja.
En dus dat vind ik vooral heel interessant.
Ja, en allee, het is echt een straftraject dat je hebt afgelegd. Want in je boek staat ook hè, dat je bent opgegroeid bij je ouders in Irak.
Nee, dus mijn ouders zijn opgegroeid...
Jij bent geboren in Nederland,
ja,
maar...
Ja, dat hoor je wel. Ja. Dus mijn ouders zijn geboren en opgegroeid in Irak itself. Ze hebben het verlaten vanuit het dictatoristische regime die er aanwezig was. Als een jong koppel van 19 en 18 jaar besloten zij eigenlijk rebels te zijn hè, tegen de overheid. En dan zijn ze naar de land, hoe ik noem, de land van vrije keuzes gegaan, waar je eigenlijk keuzes mag maken. Keuze van wat je wilt studeren, keuze van wat je wilt werken en meer keuzes. Onbeperkt aantal keuzes. En daar ben ik geboren, dus ik ben eigenlijk de lucky one, de gelukkige, die eigenlijk weinig heeft meegemaakt vanuit de werkelijke problemen, de werkelijke
pijn.
Maar
je bent wel ook in armoede opgegroeid, niet?
Klopt,
want je vertelde me dat je op de grond moest slapen.
Ja, dus eigenlijk financieel arm. Hè. Het was, maar in mijn boek beschrijf ik was misschien financieel arm, maar liefdevol. Ja. Dus er was heel veel liefde aanwezig bij ons. En dat was voor mij eigenlijk al genoeg om ons te laten voeden. Hè? Ja. En ik was altijd eigenlijk hongerig, niet naar eten. Want vaak wordt er gezegd, ah, de arme jongetje die dit succes maakt. Ja, nee. Ik was eigenlijk vooral hongerig naar nieuwe kennis maken. Nieuwe ervaringen creëren. En dat deed ik op mijn maat en op mijn mogelijkheden. Ieder heeft zijn bepaalde mogelijkheden. De andere kan nieuwe ervaringen opdoen door een buitenlandse stage te doen. Als jonge kind of zo, hè, naar het buitenland te gaan. Bij mij was die mogelijkheid niet available. Hè? En was het meer zo van, hoe kan ik het hier binnen wat ik heb? En dat was dan een bibliotheek bezoeken. Dat was mijn mogelijkheid, maar dat was heel goed. Want daar kon ik mijn hongerigheid naar kennis eigenlijk toch stilmaken en lezen. En dan sta ik waar ik nu sta.
Ja. Welke boodschap wou je echt met dat boek overbrengen? Wat wou je zeggen? Ja, ik ben Hassan, maar... Welke learnings wou je echt heel graag meegeven aan andere mensen?
Eigenlijk twee zaken waar echt de focus op ligt, waar ik indirect in het boek analyseer eigenlijk, of focus. Het eerste is het menselijk kapitaal. Het investeren in het menselijk kapitaal. Wat ik de dag van vandaag zie, als we een parallele vergelijking maken met de bedrijven. Of bepaalde bedrijven en de werknemers in bedrijven. We zien een hoog aantal zelfdoden, een hoog aantal depressie, een hoog aantal burn-outs, mentale problemen. Dat stijgt alleen maar qua cijfers. En dan vragen de bedrijven zich af, hoe komt het? Dus heb ik dat vanuit mijn perspectief bekeken, van hoe komt het dat ik overuren doe tot en met. Met plezier, het studieleven, het werkleven, het privéleven, dat is heel veel uren, maar toch ervan geniet. En dat komt bij mij door het menselijk kapitaal. Namelijk het feit dat ik investeer in empathie. Het feit dat ik investeer in liefde geven, liefde krijgen. En dat zijn bepaalde vormen die ik dan beschrijf in de 10 tips. Hoe kan je meer investeren in het menselijk kapitaal? Als bedrijfsleider, als ouders zijnde of als sociaal werker.
Hè? Heb je zo van die tips die je kan geven?
Ja, dus liefde maakt je rijk. Hè? Is een van de tips die er staat. En daar geloof ik heel erg in. De dag van vandaag durven we niet meer echt liefde te tonen aan gewoon mensen binnen onze omgeving, maar niet een directe relatie mee hebben. We durven geen liefde meer te tonen. We zijn zeer professioneel. Hè? We hebben die hashtag MeToo, waar ik heel sterk achter sta natuurlijk. Maar dat ervoor zorgt dat er bepaalde angstvormen naar voren geschoven wordt. Wat ik daarmee bedoel is, ik was enkele jaren geleden in Cuba voor een project. En elke ochtend werden wij verwelkomd door de koffiemadam. Dat was echt de vrouw die zich bezig hield met het koffiemaken eigenlijk. En ze knuffelde ons altijd. Elke ochtend. Echt een zware knuffel. Hè? En dan gaf ze, we mochten zitten, eerst een heel klein beetje koffie drinken. Paar minuutjes en we mochten gaan werken. Hè? Maar we waren eigenlijk onmiddellijk ready. Hè? We waren positief, we waren blij, we waren vrolijk. We hebben ons koffietje gedronken, onze avond overlopen. Het nam gewoon een paar minuten tijd van ons en van de mevrouw. En we mochten gaan werken en we hadden energie. En dat is de liefde delen maakt je rijk. Dat is gewoon eigenlijk, we moeten meer menselijk zijn. Dus dat is de eerste deel, hè, van het menselijk kapitaal. En dan wat ik zeg is, vanuit die menselijk kapitaal, vanuit het investeren in de mens zijn, gaan we zien dat de groei ook erbij komt. En dat is het tweede deel. Hoe kan je groeien dan? En dat kan intellectueel groeien zijn, professioneel groeien enzovoort. En dus dat zijn de twee boodschappen die ik vooral wou geven op een zeer menselijke manier, zeer kort en bondig.
En toegankelijk.
Heel toegankelijk. Waarom? De eerste vraag was van de uitgeverij, wie is jouw doelgroep? En ik zei, ik heb geen doelgroep. Gewoon een lezer moet zich, en qua marketeers is dat een geen doelgroep. I know that all. Maar voor mijn boek was het echt geen doelgroep. Dat was echt van, het kan een kind zijn van 11 jaar. En er is iemand een moeder die het voor haar zoontje heeft gekocht, dit heeft gelezen en geïnspireerd is geraakt. En het kan echt, recent nog een bericht van een 63-jarige die gewoon stuurde, ik was met tranen dit aan het lezen. Ik vond dit gewoon prachtig en nu wil ik zelf terug ondernemer worden. Ja. Dus eigenlijk, het heeft
geen doel. Wat doet dat met jou, als je zo hoort dat je die impact hebt gemaakt met een boek?
Het is niet enkel ik, hè. Het is Dirk Remmery vooral die het geschreven heeft. Dus hij heeft de impact qua woorden gedaan, want ik ben een goede spreker, maar een zeer slechte schrijver. Dus
kunnen niet alles goed zijn.
We kunnen niet in alles goed zijn. En dus hij heeft die impact meegecreëerd. Maar het maakt mij wel op een bepaalde manier niet blij, maar vereerd.
Ja.
Vereerd dat er een lezer is die letterlijk tot 3:00 in de avond met mijn boek bezig is en dan om 3:30 een hele bericht stuurt in de nacht van ik kon niet slapen, ik moest het uitlezen, enzovoort. En dus dat is een eer voor mij dat mensen echt die verhaal willen lezen met zeer duidelijk mijn naam erop en zeer duidelijk mijn foto. Dus ze wilden echt de Hassans verhaal lezen en wat ze ervan kunnen pakken. Maar wat mij vooral blij maakt is dat het dat de meeste reacties niet komen vanuit uw verhaal inspireert mij. Hè? Want ze kennen mijn verhaal al reeds door de media. Maar vooral, we konden er iets uit halen. We konden zelf een bepaalde energie uit halen.
Ja.
En dus, ik ben blij. Ik ben echt vereerd. Ja.
En hoe, wat, dat valt mij op. Hè? Ondanks dat alles wat je hebt meegemaakt. En ja, discriminatie is wel altijd een ding. Je bent heel positief. Hoe heb jij je optimisme kunnen behouden?
In mijn boek beschrijf ik dat in een deel eigenlijk vooral vanuit het perspectief dat het enige wapen dat ik had op, ja, ik wou zeggen op jonge leeftijd, maar ik ben nog steeds jong. Maar het enige wapen dat ik had eigenlijk in die leeftijd, in die wereld der ellenden eigenlijk, met verschillende problemen rond ons, was positiviteit. Hè? Namelijk een glimlach kunnen omtoveren. En het hoefde niet bij mij te zijn. Ik wou een glimlach omtoveren bij degene in mijn buurt, in mijn omgeving. Dat was altijd mijn doel geweest. Hè? Dus, en dat heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk de meest erge situatie wel kan omzetten in bepaalde positiviteit. Met natuurlijk wel kritisch zijn. Waarom? Omdat ik heel erg geloof dat met al die negativiteit van de... Er is niet veel negativiteit. Dat is vooral de bubbels waarin we ons bevinden die bepaalde negativiteit blijven pushen. Hè? En we moeten daarmee leren omgaan, via social media bijvoorbeeld. Leren omgaan met de negatieve pushmeldingen die we krijgen. En dus wat ik bewust heb gezegd is, die negativiteit moet ik juist negeren en kijken naar waar liggen de problemen. Hè? En die problemen aanpakken naar een bepaalde opportuniteit. En dat kan op een microschaal zijn. Dat kan zijn mijn buurjongen die een bijles wiskunde nodig heeft, waardoor ik ervoor kan zorgen dat zijn punten beter worden en zich beter kan presenteren op school, waardoor hij minder op straat is. Hè? Dus echt heel micro. Maar dat kan ook op een macrostructuur, waaronder bijvoorbeeld Sit at the Table met Yusuf Kobo en meer van zulke projecten die echt op een macroschaal een bepaalde impact wilt leveren.
Ja.
En dus daar geloof ik meer in. Zie de probleem en kom naar met een oplossing. Zie een probleem en kom met een opportuniteit. En als we gewoon blijven met die negatieve... Ja. Ja. Dat is een ondernemersmentaliteit, denk ik.
Wat is dat voor jou, een ondernemersmentaliteit?
Kijk, wat ik altijd wat ik sinds een bepaalde periode zeg, is we hebben 1 miljoen BTW-nummers in België. Beetje meer dan 1 miljoen BTW-nummers. Maar we hebben 11 miljoen ondernemers in België. Ik geloof heel erg dat eigenlijk elk individu gewoon een ondernemer is op zijn manier. Het kan zijn iemand die een letterlijke BTW-ondernemer is. Hè? Een winst-verliesrekening doet. Het kan zijn een voetbaltrainer die qua vrijwilliger na zijn werkuren nog jongeren wilt trainen. Het kan zijn een moeder die bijna elke dag bezig is met pannenkoeken bakken, wafels bakken, om dat te verkopen in de school van haar kinderen. Of zelfs niet te verkopen, gewoon te delen. En dus eigenlijk geloof ik dat we allemaal ondernemers zijn van ons eigen leven. We zijn allemaal ondernemers. En dus het mentaliteit van ondernemerschap is voor mij heel kort en bondig. Iemand die zijn passie volgt en vanuit oplossingsgericht zijn passie volgt. Dus namelijk, ik vind iets leuk. Ik vind iets aangenaam. Ik zie dat het er niet aanwezig is. Ik zie dat het niet bestaat bijvoorbeeld in het omgeving waar ik woon. Dus ik ga nu een oplossing creëren daarvoor. En dat is voor mij een ondernemersmentaliteit. En dat hoeft niet te maken met rijker te worden qua financiën. Of groter te worden of zoiets. Het heeft eigenlijk gewoon te maken met een bepaalde probleem zien. En gewoon met een oplossing willen komen. En niet met een opportuniteit willen komen.
Heb je het gevoel dat je along the way bent een paar keer bent gefaald? En zo ja, wanneer?
Ik heb nog maar een korte parcours, hè? 5 jaar. Dus ik kan niet spreken over, hier is een moment. Maar ik ben eigenlijk heel dankbaar. Want ik heb de voorbij 5 jaren alleen maar groei meegemaakt.
Ja.
Dus, en terug, het kan zijn dat er misschien een bepaald valkuil was. En ik ben zeker dat er wel valkuilen waren. Maar ik negeerde het op een manier of ik leerde er gewoon vanaf en ik ging verder. En dus ik kijk er naar terug vanuit een leerproces en niet echt vanuit ik ja. ben gevallen of ja. ik heb gefaald.
Want daar heb je ook een visie over in je boek op falen.
Ja. Ja, ik weet niet door welke, maar ik herinner wel dat er iets rond falen was. Dat wel. Nee, maar het klopt wel. Dus ik ben dankbaar. De voorbij 5 jaar waren prachtig. Er waren momenten waarvan ik zei, allee, waarom niet? Hè? En dat waren vooral de eerste 2 jaren. Dat waren jaren waar 10% in mij geloofden en 90% zei van, wat doet deze kindje? Laat hij maar verder studeren.
Ben je gestopt met studeren?
Ik ben niet gestopt.
Je hebt studies afgemaakt.
Ja, economie, wiskunde en nu laatste jaar bachelor.
Je dus combineert dat met student-ondernemer dan?
Ja, ik heb die mandaat wel om de lessen niet bij te wonen.
Dus, ja.
Ik woon de lessen heel weinig bij. En dat weet het school heel goed, wegens mijn onderneming. Maar ik kom neer dat ik vind dat belangrijk, niet vanuit het perspectief dat ik bijna afgestudeerd ben en dus een bachelor diploma heb of een papiertje in mijn zak. Maar vooral vanuit het perspectief van altijd blijven bijleren.
Ja.
Constant leren en dus levenslang leren. En dus eigenlijk wat ik doe is gewoon een heel gemakkelijke redeneren. Ik heb mijn bedrijf, ik heb mijn succes daarin en daarna studeer ik bij. Hè? En ik blijf bijstuderen en zie wat er allemaal qua theoretische bestaat enzovoort. En dus misschien heb ik binnen komende maanden mijn bachelor diploma. Ja. Maar dat betekent niet dat ik afgestudeerd ben. Nee, want
het stopt nooit.
Het stopt nooit. En vooral bij mij is het al 5 jaar dat het niet gestopt is. Hè? Dat ik nummer 1 was mijn onderneming en nummer 2 was de school om mij constant te laten bijleren. Ik hoop wel dat ik vanaf volgend jaar een beetje minder moet bijleren. Omdat het nu echt wel de 60 studiepuntenpakketten telkens zijn. Maar ik geloof wel in dit principe vooral.
Ja, ja en je vermeldde net A Seat at the Table met Youssef Kobo. Wat doe je daarbij precies en waarom ben je daarmee gestart?
Ja, dus ik ben eigenlijk de medeoprichter. Wat ik daarmee doe is, er zijn 2 soorten plichten waar ik heel sterk in geloof. Je hebt de professionele plicht en de maatschappelijke plicht. Hè? Dus de MP en de PP. De professionele plicht is jouw werk. Hè? Mijn onderneming. De klanten van mij. De mensen in mijn omgeving voor wie ik bepaalde opdrachten moet geven. De keynotes die ik moet doen. Dat is mijn professionele plicht. Hè? Dat is heel belangrijk. Waarom? Want je moet zelf stabiel staan en zelfs groeiend. Hè? Qua economie, qua financiën, qua succes. Dat is mijn professionele plicht. Hè? Dat is de nummer 1 voor mij. Dat pakt, laten we zeggen, 70-75% van mijn tijd. Het kan 100% nemen, maar ik heb bewust gekozen dat het zoveel procent van mijn tijd neemt. En dan heb ik de MP, de maatschappelijke plicht. En dat is, wat kan ik nu teruggeven aan wie rond mij woont? Wat kan ik teruggeven aan de maatschappij? Wat kan ik teruggeven aan de mensen die het nodig hebben? En dat is waar A Seat at the Table naar voren geschoven is. Dus ik ben de medeoprichter samen met Youssef Kobo. Hij doet eigenlijk de hele pakket, laten we zeggen. De netwerk enzovoort. En wat ik eigenlijk doe, is vooral kijken naar, wat zijn de mogelijkheden? Hè? De long-term, de external relations eigenlijk. Hè? De netwerk, de C-levels, de bijwonen van de ronde tafels. Maar laten we zeggen, qua time verdelen, dat ik niet zoveel met A Seat at the Table aanwezig ben. Omdat het mijn maatschappelijke plicht is. En ik vind het prachtig. Het heeft een zeer mooie groei. A Seat at the Table, zeer succesvol voor de jongeren.
Ik ben mede-ambassadeur.
Je bent mede-ambassadeur. Hè? Met trots verschijnt jouw foto elke keer dat we de PowerPoint-presentatie geven.
Maar ik word nooit uitgenodigd.
je bent een keertje al gekomen. Ik denk, een paar maanden geleden.
Ja?
Ja, ik herinner dat.
Oké.
Okay. Dat was, ik herinner niet meer waar, maar ik herinner wel dat er een uitnodiging was bij jou. En je hebt zelfs gesproken, als ik me niet vergis. Maar we doen zoveel.
Je doet echt superveel.
Dat we niet meer herinneren. En dus dat is mijn maatschappelijke plicht. En ik ben blij. Ik hoop dat het kan blijven groeien. Ik hoop dat de bedrijven ons blijven contacteren. Youssef contacteren om te zeggen van, hé, laten we hier iets doen. Laten we de weefsel creëren tussen de jongeren, tussen de bedrijven.
Ja, knap. Wonderman. Jij, zijn er dingen waar je niet goed in bent?
Schrijven. Ja, nee. Ik ben in weinig goed, hè. Ik ben goed in en waar ik heel sterk in ben, is vooral het analyseren van. En dat komt door mijn kindertijd, dat ik bijna dagelijks elke vakantie in een bibliotheek zat, het analyseren van een bepaalde context en komen met een oplossing. Ja. Dat is eigenlijk mijn grootste en een van de weinige sterktepunten. Namelijk, ik kan heel goed iets analyseren en ik kan heel goed met een oplossing komen. Geef me maar wat het maar is. Is het nu GovTech Brussel, een project waarmee ik bezig ben met de regering van met de ministers van Gats? Namelijk, hoe kunnen we de government technology creëren voor de openbare ambt? Dat heeft te maken met eigenlijk puur technology. Hoe kan je een ecosysteem creëren in de Brusselse overheidsgebouwen? Dat kan bijvoorbeeld een probleem oplossen. Het kan gaan van...
Hoe zit het met jouw passie voor technologie?
Kijk, mijn passie voor technologie is eigenlijk zeer breed. Ik studeer zelf innovatiemanagement. Dus we zitten daar qua studie heel vaak mee in. Maar ik ben heel kritisch. Ik benader het heel kritisch. Wat ik zeg is, de technologie zou ten dienste moeten zijn van de mens. En niet ik zeg dat, veel zeggen dan. Maar het moet ten dienste staan van de mens. Hè. En dus we hebben heel veel mooie, schone voorbeelden waar het een goede doel had. Hè. Laten we zeggen... Een kleine voorbeeld van mensen die het niet realiseren. Een WhatsApp. Hè? Ja. Je kan daarmee videocallen. Hè? Ik weet, er is ook de Skype enzovoort. Maar concreet de WhatsApp. Mijn moeder, toen zij emigreerde, 25 jaar geleden, hè, mijn ouders, kon zij nooit haar ouders zien. Jarenlang heeft ze haar ouders niet gezien. Realiseer dat. Er zijn vele van dat. Maar dat je jarenlang jouw ouders niet kan zien qua gezicht. Het enige wat ze konden was... Oftewel één keer om de maand of twee maanden elkaar bellen via een phonecenter. Oftewel echt gewoon brieven schrijven. Vandaag zie ik mijn moeder dagelijks in contact met haar zussen in Irak. Via een camera. En hun gemis is ook heel klein geworden. Omdat ze elkaar gewoon nog zien.
Ja.
Hè? En dat is de schoonheid van technologie. Je maakt bepaalde dingen available, beschikbaar... ongeacht de economische situatie. Dus het creëert meer gelijkheid ook, die technologie. Maar we moeten wel kritisch het benaderen en blijven benaderen vanuit een kritische blik van oké, hoe kan het blijven ten dienste van de mens? En dat vind ik heel leuk. Ik doe dat bij heel veel consultantbedrijven zelf. Hè, wanneer we zo gesprekken hebben, probeer ik altijd die kritische benadering naar voren te schuiven. En dan merk je dat er altijd heel leuke gesprekken, heel aangename gesprekken zijn... En dat er wordt gekeken naar de oplossingen.
En dan is er nog een belangrijke aankondiging. Je hebt me verteld dat je eigen investeringsfonds gaat oprichten.
Ja, eigenlijk een inclusief investeringsfonds.
Vertel.
Wat is dat? Ik ben nog niet lang ondernemer. Hè? Nog 5 jaar. Maar wat ik merkte is dat een ondernemer 4 zaken heel erg nodig had. Allereerst een plaats, een locatie waar die kan vergaderen, waar die rustig kan werken. Het tweede, expertise. Namelijk mentoren, sponsoren, hè, die rond zich vormen met expertise en hun begeleiden in het ondernemen. Hè, in zaken waar die niet echt kennis over heeft als ondernemer. Het derde is netwerk. Hè, namelijk het kunnen aankondigen van het idee, hè, via journalisten, via fondsen enzovoort. En het vierde is kapitaal, het geld. Ja. Wat ik merk is dat die 4 waren bij mij alle 4 afwezig. Ik had geen plaats, geen expertise, geen netwerk en geen geld. En dat kwam eigenlijk met 1 heel simpele reden, omdat ik vanuit armoede kwam. Namelijk omdat onze omgeving en mijn eigen thuissituatie gewoon financieel arm waren. Hadden wij niet die netwerk, hadden wij niet die kapitaal, die gekende FFF, Family Friends Fans, die het eerste investering doen, was voor mij altijd van... Dat is het meest rijke elite-term die ik ooit ken. Want mijn familie, mijn vrienden en mijn fans... Ik heb veel fans, maar niemand heeft centen.
Het zijn fools, hè?
Het zijn fools. Ja, maar daar hebben ze blijkbaar veranderd naar fans tegenwoordig. Ja. En dus dat zijn alle 3 die geen centen hadden. Dus wat ik wil doen is een inclusief investeringsfonds creëren. Namelijk een pot van geld van mensen die daar hun geld in steken. Waarin wij eigenlijk aan inclusief kapitalisme gaan doen. Dat wil zeggen, we gaan een totaal nieuwe structuur van venture capitalists creëren. Om ideeën te steunen eigenlijk. Ondernemingen te steunen van mensen die vanuit een... financiële armoede-achtergrond een bepaald project willen opstarten.
Wauw.
Maar zoals ik zei, het is wel een hele structuur die we gaan geven. Dus het is niet enkel centen. Nee, het is een echt begeleider van A tot Z. Inclusief innovatoren die we ze gaan opgooien. Een hele bootcamp die ze moeten volgen. Dus het wordt een heel leuk project. Maar eenmaal ik meer heb, zullen we terugkomen.
Wauw. Nee, echt knap. Gefeliciteerd.
Dank je wel daarvoor.
Laatste vraag. Voel je je nog in touch met de Irakese cultuur?
De Iraakse cultuur, natuurlijk. Ik ben iemand... mijn vader zegt altijd, zei altijd... Hassan, vooraleer je succes...
Je hebt je vader niet meer.
Ik heb hem wel, maar okay. Hij zei het. Okay. Nu zegt hij het niet meer. Ik ben heel nauwkeurig qua woordgebruik. Ja. Dus die zei altijd... wees succesvol bij je familie. Wees succesvol in je cultuur. Wees succesvol bij je buren. En dan pas kan je succesvol zijn in je eigen land. En nadien succesvol in de wereld. Wat die daarmee bedoelt is... je kan nooit succes uitbouwen als de naaste mensen met jou... die succes niet hebben gezien of hebben gevoeld of niet in jou geloven. En dus de Iraakse cultuur is heel belangrijk voor mij. Ik ben bijna om de twee weken met mijn familie, met mensen uit de Iraakse gemeenschap. Dat zijn ook mensen die mij sinds kinds af aan kennen ook, hè, die gemeenschap. Ja. Die mij hebben zien groeien. Ik zie de kindjes van die gemeenschap groeien. En ze zien mij ook, en dat mag ik niet zeggen, maar echt als een rolmodel...
dat ben je ook, dat mag je wel zeggen.
Ja, het is, in mijn boek staat het, hè, dat Damia Lawi, het is een mandaat die de maatschappij jou geeft. Hè. En dus ik vind het prachtig. En, dus ik heb wel een heel goede... Laten we zeggen, ik heb geen identiteitscrisis, maar identiteitsopportuniteit. Ik ben iemand die geniet van alle identiteit die ik heb. De Nederlandse identiteit, de Iraakse identiteit, de Belgische identiteit, enzovoort.
Wauw, ik ben echt onder de indruk. Ik had het ook zelf niet beter kunnen verwoorden. En dat zegt veel, want ik ben copywriter.
Love it.
En daarmee mag ik weer al een nieuwe aflevering aan TechMike inblikken. Indien je het ook zo interessant vond, geef dan even een thumbs up. Hassan, dikke merci.
Dank je.
Bedankt om de podcast te beluisteren. Wil je meer interviews zien en horen? Of misschien zelfs langskomen in mijn show? Ga dan zeker naar techmike.be. Tot de volgende!